Hey, hallo. Mijn naam is Bianca de Blaag en wat leuk dat je luistert naar deze Be Yourself podcast. In deze podcast wil ik het met je hebben over please gedrag. Over pleasen. Het is misschien wel een heel erg hot topic op dit moment, maar misschien is het is denk ik van alle tijden. Ik merk dat iedereen er wel iets mee heeft. Als hij het zelf niet doet, dan merkt hij wel dat iemand in zijn omgeving heel erg pleased. En wat is daar nou? Is dat nou per definitie slecht? Of er zit iets negatiefs aan inmiddels, denk ik wel. Maar is dat nou ook wel echt zo negatief, dat pleasen? En waar komt het vandaan? Daar wil ik het met je over hebben in deze podcast. Want pleasen. Iets doen voor een ander. Wanneer wordt het pleasen? Eigenlijk zou ik het super tof vinden als ik dat zo zou kunnen sparren met iemand daarover in deze podcast. Maar goed, ik ga er mijn visie aan jullie over vertellen. Nou, pleasen is aan de ene kant helemaal niks verkeerds. Het is ontzettend fijn om iets voor iemand anders te kunnen doen. Om iemand iets te kunnen geven of iets te kunnen bieden of iets uit handen te nemen. Wat jij helemaal geen probleem vindt of misschien zelfs heel erg leuk. En die ander is er ook heel erg blij mee dat jij dat voor die ander doet. Dan is pleasen helemaal niet zo erg. En als we naar dieren kijken, er zijn ook bepaalde honden, bepaalde rassen die echt hun baas willen pleasen. Want die doen alles voor die beloning die daarna komt. Hè. Kijk maar naar een politiehond bijvoorbeeld. Die doet precies wat zijn opdracht is voor een staafje. Of gewoon een huistuin- en keukenhond. Die doet alles voor het balletje of het koekje. Dus dat is ook een soort van please gedrag. Dus daar word je dan zelf ook heel erg blij van. En dat is dus ook het vernuftige van pleasen. Je wordt er bijna ook altijd heel erg blij van. En hoe komt dat dan dat zo is? Want pleasen is pas negatief als dat het eigenlijk voorbij gaat aan waar jouw behoeftes liggen. En dat het zo extreem of zo veel wordt, zodat jij eigenlijk jezelf vergeet in het hele verhaal. Dus dat je echt in dienst gaat staan van die ander. Om die maar zo goed mogelijk te bedienen, te pleasen. Maar waar komt dat nou eigenlijk door? Nou, een groot gedeelte zit een beetje in ons DNA. En als ik even naar de vrouwen kijk, zit er al van generatie op generatie in ons DNA een soort van please-gen. Omdat het een overlevingsstrategie is. Het is ook een overlevingsmechanisme. Als je kijkt weer naar je centrale zenuwstelsel, waarin als je helemaal oké bent, voel je je helemaal goed, is alles leuk, heb je plezier, voel je je comfortabel, ben je helemaal relaxed, adem je rustig, ben je vol energie. Dan kun je gewoon rustig slapen als dat nodig is, als je moet slapen, is er geen spanning, geen stress. Op het moment dat je stress opgevoerd wordt, dan kom je in een volgende zone terecht. Hè? Die comfortabele zone noemen we de groene zone voor het gemak. Daar ben je een labrador, een blije labrador. En in die rode zone, is je stress zo ver verhoogd dat je geprikkeld bent. Misschien ben je dan ook wel, word je boos, ben je geïrriteerd. Dan ben je dus die tijger. Dus dat is de volgende fase en dat is vechten. En vluchten zit in dezelfde, want daarin kun je ook het bange konijn zijn. Dus die tijger en het bange konijn. Dat is als er veel stress is. Dus sommige mensen gaan dan escapen, lopen weg. Vermijden bepaalde situaties of mensen. En anderen die gaan er tegenaan. En die zijn, de stem wordt verheven. Hatschikidee, die tijger, een aanval. Als dat nog langer duurt, die stress, dan krijg je een traumareactie. En dan kom je vanuit die rode zone, ga je naar een blauwe zone. En in die blauwe zone, daar ben je het hert in de koplampen. Schrik je, bevries je. Dat is de bevriesstand. Maar je hebt ook de collapse stand. dat je helemaal instort, dat je ja, eigenlijk als een schildpad in je schulp kruipt. Daar ben je veilig, je merkt niet meer wat er om je heen gebeurt. Maar daar is het ook too fun. En dat is, in het Engels is het fight, flight, freeze en fawn. En fawn is dus echt dat pleasen. En dat is een overlevingssysteem, een copingmechanisme van jouw zenuwstelsel om jou veilig te houden. Dus het houdt je ook veilig in bepaalde situaties om een ander te pleasen. Om maar te doen wat die ander dus zegt. Want als je dat dus niet doet, dan denkt het zenuwstelsel dat je in gevaar bent. En omdat we generatie op generatie als vrouw onderdrukt zijn en hebben moeten dienen, hebben moeten doen wat de ander zei, anders. Dan gebeurde er iets, werd je geslagen of verergerd, heksen werden vermoord. Want die wilden dus zichzelf, iets doen voor zichzelf, zichzelf pleasen. Of op een andere manier als wat er volgens de gemeenschap normaal of goed geacht werd. Iets doen, waardoor dat ze dus, ja, dan kwamen ze in gevaar en kwamen ze op de brandstapel terecht of werden ze opgehangen of gestenigd of wat dan ook. Maar daar zijn heel veel patronen van pleasen ontstaan. En het is een traumareactie van jouw zenuwstelsel. En of dit trauma nou in dit leven is ontstaan of in vorige levens, het zit al een beetje in dat DNA. En een beetje, misschien wel heel erg veel. Ik kan daar geen percentages of nummers aan geven. Maar wat ik ervaar bij mezelf en bij al mijn klanten en mijn familie en vrienden en alles om me heen, het zit in ons gen. We zijn zo gemaakt. En dan vooral bij die vrouwen zien we dat heel erg, dat we nog het onderdanige zijn. Het is ook nog maar een aantal jaren dat wij ook volgens het rechtssysteem onze eigen keuzes mogen maken en dat we niet meer het hoeven dienen en te pleasen. Ik geloof dat we vanaf 1975 of zo pas echt ja, voor onszelf geld konden verdienen en alles. En dat we dus niet meer hoefden te pleasen omdat we anders bijvoorbeeld geen geld zouden hebben. Dus dat je moest dienen aan die partner. Het stond gewoon in de wet dat wij ondergeschikt waren als vrouw tegenover die mannen. Er stond gewoon in de huwelijkswetgeving dat je moest doen wat de man je opdroeg. En het enige recht dat we hadden was dat we huishoudgeld zouden krijgen. Zodat we ook voor dat huishouden konden zorgen. Maar dan wel allemaal op voorwaarden van die mannelijke personen in jouw gezin, in het leven. Dus het zit echt nog heel kort in het DNA. Ik vond het bijvoorbeeld vroeger echt altijd heel erg vreemd dat mijn moeder geen baan had gehad. En geen opleiding had genoten die ze graag wilde. Ze zegt, ja, die was er niet eens voor vrouwen. Ik wilde een technische opleiding doen. Mijn moeder is superhandig. En zij wilde echt heel graag bepaalde dingen leren. Maar daar werden sowieso ten eerste al geen vrouwen voor. Daar mocht je als vrouw al niet eens naartoe. Of er was geen avondcursus voor. Of zoiets dergelijks. En ze zegt, ja, ik heb het allemaal maar zelf geleerd. Maar ik had zo graag ook gewoon een technische opleiding gedaan. Zoals dat alle jongens en mannen dat wel konden. Maar ik moest naar de huishoudschool. Ik moest leren strijken en vouwen en naaien. Niet dat ik daar dommer van ben geworden. Maar dat was niet waar mijn kracht in lag. En dan, ja, dat was dus ook van, ja, ik werd eigenlijk gedwongen om te doen wat er voorgeschreven was. En gelukkig veranderde dat natuurlijk wel. Want ik ben van de jaren 80. Ik ben in de jaren 80 geboren. Maar mijn moeder heeft dat dus heel erg meegemaakt dat zij moest dienen. Want het was, het stond ook gewoon het hele wetboek. Daar werd geen vrouw, kwam daaraan te pas. Want als daar stond de mens, dan bedoelden ze de mannen. Daar stond ook al altijd hij, die, puntje, puntje, puntje in het wetboek. Er stond nooit hij of zij, die. Het is altijd hij, die. En daar stonden de rechten en de plichten van die mannen. Die vrouwen die waren zo zwaar ondergeschikt, die werden niet eens benoemd. Wat ik ook een hele mooie woordspeling vind. Ik ben heel erg op taal. Als je geschiedenis in het Engels zegt, dan is het history. His story. Het gaat dus over zijn verhaal. Het is niet her story. Dat vind ik ook een hele mooie. Het zit in alle lagen. Zit het dat het mannelijk een beter of meer of waardevoller is of was dan het vrouwelijke. Dus ja, om dan weer terug te komen op dat pleasen en dat dat een overlevingsmechanisme is. Zonder te pleasen was je in gevaar in vroegere jaren. En dat kan nu nog ooit zijn. Stel dat je in een... het Stockholm-syndroom is eigenlijk ook zoiets. Ik leg even kort uit wat dat is. Stockholm-syndroom. Er was destijds een gijzeling gaande in Stockholm. Als ik het goed vertel. En die gijzelaars... Die kregen sympathie voor de gijzelnemers. Dus die gingen eigenlijk een soort van... pleasen. Omdat ze... anders eigenlijk zo'n groot gevaar liepen om dood te gaan. Om het leven te laten. Dat dat de enige manier was. Dus ze namen het zelfs een beetje op voor hen. Dat is echt een brainwash die dan gebeurt. Maar dat is dus echt een manier van het... centrale zenuwstelsel om jou te laten overleven. Dus het is ook gewoon heel goed dat we dat hebben. Maar, want anders zouden we allemaal als meteen zeggen, ja, dat doe ik niet. En hop, en dan zijn we meteen, krijgen we een klap tegen onze kop als dat dan het minste is. Maar in ieder geval, dan zou je dus vermoord kunnen worden in het uiterste. Dus het is een systeem om te laten overleven, maar het schakelt al heel erg snel in. Want het hoeft in deze maatschappij over het algemeen niet meer. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar over het algemeen is het veilig voor mannen en vrouwen. Je hoeft niet te dienen. Je hoeft niet ondergeschikt te zijn aan een ander. We zijn allemaal gelijk, of je nou man of vrouw bent. En ik ga al die andere eventuele genders ga ik niet noemen. Maar of je nou man of vrouw bent... je hoeft daar niet onder te doen voor die ander. Het zijn ook... ja, het zit dus eigenlijk een beetje in je natuur, als je het zo bekijkt. Maar ook in je opvoeding. Dus het is nature en nurture. Want het zit ook wel in je opvoeding. Want we hebben namelijk heel erg, collectief denk ik wel, geleerd dat je het goed doet als je iets doet voor een ander. Je wordt daar door je ouders echt door bestuurd. Van, oh, wat heb je dat goed gedaan? Wat heb je mama goed geholpen? Of wat heb je dat mooi gemaakt voor oma? Of wat goed dat je dat hebt gedeeld met je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes. Je werd altijd bestuurd als je iets goeds deed en doet. Dat is nu ook nog, denk ik wel, als je volwassen bent. Voor die ander. En er is weinig tot geen positieve reactie gekomen op het moment dat jij zei, misschien al wel vanaf kleinkind, nee, dit hou ik voor mezelf. Dit mag niemand anders mee spelen. Dan werd je gezegd, nou, dat is niet aardig, dat is niet goed, je moet het delen. Je wilde natuurlijk ook als ouder zijnde niet dat je kind heel egoïstisch wordt. Dus ja, hoe vind je daar die balans in? Nou, daar heb ik ook al ooit een podcast over opgenomen. Dus daar kun je die nog luisteren. Maar je werd dus ook in je opvoeding... werd je ook gewoon positieve gevoelens naar je gestuurd. En werd er ook gezegd dat je dat goed deed. Dus dan is het heel logisch om dat vaker te doen. Want als ik dus iets doe voor een ander, dan geeft dat een goed gevoel. Want dan krijg ik een reactie en dat voelt dan goed. En als ik dus niet iets doe voor mezelf, dus als ik bij wijze van kies van, maar ik ga nou vandaag de hele dag alleen met dit speelgoedje spelen, want er mag niemand aankomen, want daar wil ik zo graag de hele dag mee spelen. Dan voelt dat vanuit jezelf als in eerste instantie erg goed. Maar uit de ervaring dat je dus eigenlijk moet delen, kan er daardoor ook een soort van schaamte ontstaan. Van, oh nee, of een ongerustheid van, maar ja, ik heb eigenlijk ergens geleerd. Dus mijn opvoeding, mijn nurture heeft gezegd dat dus niet goed is. Dat je dus uiteindelijk je daar dan toch niet goed over gaat voelen. Ik hoop dat jullie het konden volgen, maar... Het is dus ook heel veel hoe de opvoeding is geweest, welke conditioneringen en overtuigingen er bij jou zijn ontstaan op het feit dat je, als je voor anderen iets doet, dat dat goed is of beter is dan voor jezelf. Pleasen. Stop met pleasen. Daar is ook een boek over geschreven. Het is helemaal oké om te pleasen, tot op zekere hoogte, want eigenlijk is pleasen eerst voor jezelf het belangrijkste. Zorg dat je eerst die behoeftes vervult die er in jou zijn. En vanuit die vervuldheid, dat alles wat jij nodig hebt, dat je dat aan jezelf hebt gegeven, ga dan die ander pleasen. En zo blijf je in de juiste energie, zo blijf je in de juiste balans. Dan zit alles gewoon op hetzelfde of op het juiste niveau. En geef je vanuit overvloed en niet vanuit het moet. En dan ga je op een gegeven moment vanuit tekort aan een ander geven. En dan raak je zelf helemaal uitgeput, helemaal leeg. Dus please eerst jezelf. Ga kijken, waar heb ik behoefte aan? Waar word ik blij van? Wat heb ik nu nodig? Voordat jij die ander gaat pleasen. Dus please is helemaal niet zo slecht als je maar eerst zorgt dat je jezelf pleast. En ook, ga bij jezelf eens te raden. Wat doe ik nu voor anderen? Voor mensen in mijn gezin, mijn kinderen, mijn partner, mijn ouders, vrienden, vriendinnen, familie, collega's, werkgevers. En wat hoort er bij de normale niveau? Hè? Van, als je met een werkgever pleased, dan heb je iets afgesproken. Hè? Dan krijg je een beloning voor in de vorm van salaris. Klopt dat? Is dat ook gewoon, jij doet dit en je krijgt er dat voor terug? Of zit er nog een gedeelte pleasen in vanuit angst om bijvoorbeeld je baan te verliezen? Om die financiële zekerheid te verliezen? Of om niet leuk gevonden te worden? Of niet goed genoeg gevonden te worden? Want dat kan er dus voor zorgen dat je dus overmatig gaat dienen. En daar staat dus niet de juiste beloning tegenover. Dat dus uit balans is, dat is de verhouding is helemaal weg, dan is het pleasen in de negatieve manier. Ga er eens voor jezelf naar kijken op alle aspecten van je leven. Ook tussen jezelf en je partner. Is dat in balans? En je geeft altijd net een beetje meer aan je partner dan dat je hebt ontvangen, zodat die partner ook weer het gevoel krijgt, nou moet ik weer iets gaan doen. Zo gaat die balans, dat is een soort van dans die je met je partner hebt. Hè? Dus dat is heel erg normaal. En naar kinderen toe geef je altijd overdadig veel meer. En kinderen kunnen dat nooit teruggeven en dat is ook niet de bedoeling. Dus daar zit wel een verschil in. Hè? Maar ga eens kijken voor jezelf, wie please ik? Het meest, ben ik dat zelf of die ander? Is dat in balans? Klopt dat? Doe ik dat met de juiste intentie omdat ik dat wil vanuit liefde? Of is het vanuit de angst om voor tekort of om niet goed genoeg te zijn? Welke intentie zit erachter? Wat is het? Waarom please je? Maar kom je er nou achter dat het een patroon is vanuit angst en zit daar dus onbewust misschien wel iets onder? Nou, mocht je daar hulp bij nodig hebben, ik help je er heel erg graag mee. En je kunt even kijken op www.to-be.nl/beyourself/hypnose om te kijken of dat iets is voor jou. In het Be Yourself traject gaan we helemaal naar die diepere kern van jou. We halen allerlei laagjes van je af. Ook dat laagje waar dat please gedrag in zit. Zodat je steeds meer bij jouw kern komt. Dus steeds meer bij hoe jij echt bent. Zonder al die overtuigingen, die nurture en nature die er op jou zit. Die jou niet helpen, die jou niet meer dienen. De triggers en de trauma's die daaronder zitten, die transformeren we. Zodat jij meer geluk, meer gezondheid, meer flow ervaart in jouw leven. Gewoon dat jij gewoon een fijner leven gaat hebben. Nou, wie wil dat nou niet? Er is altijd ruimte voor verbetering, zeg ik wel eens. En ja, waar wacht jij nog op? Jouw leven heeft een deadline. Dus ga ermee aan de slag en maak er wat van. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een waardevolle podcast? Laat het me dan weten. Leuk als je daar iets over achterlaat of mij een berichtje stuurt. En volg me op Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven van alle laatste dingetjes die ik organiseer. En waar je aan deel kan nemen. Zodat jij ook meer bij jouw ware zelf komt. En dat, ja, dat de wereld alleen maar mooier en gelukkiger wordt met al die gelukkige mensen. Dankjewel.